Broeders en zusters, vanavond gaan we weer naar nummer 21. Nummer 21, waar we ons de vorige keer hebben bezighouden met de koperen slang, want dat staat zo boven dat schriftgedeelte. En waar we gezien hebben hoe deze koperen slang een type is van Christus. Dat was trouwens niet moeilijk, want dat staat er gewoon bij. Zij het dan pas in Johannes 3, maar niettemin staat het erbij. Dat de koperen slang een type is van de verhoogde Christus. De tot aan de rechterhand Gods verhoogde Christus. En meer in het bijzonder Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Zoals de koperen slang dan ook staat tegenover die slangen waardoor men gebeten werd op de grond. Een beeld van de priesters en de vele priesters, zelfs zegt Hebreeën, van het oude verbond. Maar inmiddels komen wij terecht in het volgende deel van nummer 21. En voor deze gelegenheid lees ik vanaf vers 21. Nummer 21, vanaf vers 21. Toen zond Israël boden tot Sihon, de koning der Amorieten, zeggende: laat mij door uw land trekken. Wij zullen niet afwijken in de akkers, nog in de wijngaarden. Wij zullen het water der putten niet drinken. Wij zullen op de koninklijke weg gaan, totdat wij uw landpalen doorgetogen zijn. Doch Sihon liet Israël niet toe door zijn landpalen door te trekken, maar Sihon vergaderde al zijn volk en hij ging uit Israël tegemoet naar de woestijn en hij kwam te Jaza en streed tegen Israël. Maar Israël sloeg hem met de scherpte des zwaards en nam zijn land in erfelijke bezitting van de Arnon af tot de Jabok toe, tot aan de kinderen Ammons, want de landpalen der kinderen Ammons was vast. Alzo nam Israël al deze steden in en Israël woonde in al de steden der Amorieten te Hesbon en in al haar onderhorige plaatsen. Want Hesbon was de stad van Sihon, de koning der Amorieten, en hij had gestreden tegen de vorige koning der Moabieten en hij had al zijn land uit zijn hand genomen tot aan de Arnon. Daarom zeggen zij die spreekwoorden gebruiken: kom tot Hesbon, men bouwen en bevestigen de stad van Sihon. Want er is een vuur uitgegaan uit Hesbon, een vlam uit de stad van Sihon. Zij heeft verteerd Ar der Moabieten en de heren der hoogten van de Arnon. Wee u Moab, gij volk, Kamos zij verloren. Hij heeft zijn zonen die ontliepen en zijn dochters in de gevangenis geleverd aan Sihon, de koning der Amorieten. En we hebben hem nedergeveld. Hesbon is verloren tot Dibon toe. En we hebben hem verwoest tot Nofat toe, welke tot Medeba toe reikt. Alzo woonde Israël in het land van de Amoriet. Daarna zond Mozes om Jaezer te verspieden en ze namen haar onderhorige plaatsen in en hij dreef de Amorieten die er waren uit de bezitting. Toen wenden zij zich en trokken op de weg van Bazan en Och, de koning van Bazan, ging uit hen tegemoet, hij en al zijn volk, tot de strijd in Edrei. De heren nu zeiden tot Mozes: vreest hem niet, want ik heb hem in uw hand gegeven en al zijn volk, ook zijn land, en gij zult hem doen gelijk als gij Sihon, de koning der Amorieten, die te Hesbon woonde, gedaan hebt. En zij sloegen hem en zijn zoon en al zijn volk, alzo dat hem niemand overbleef, en zij namen zijn land in erfelijke bezitting. Tot zover. Er is natuurlijk een gedeelte hier in nummer 21 dat ik heb overgeslagen. Ik heb het niet gelezen met u. Een gedeelte vanaf vers 10, waar gesproken wordt over de verdere reis van de kinderen Israëls. En dat ik het overgeslagen heb, dat heeft ook zo zijn reden. De belangrijkste is vermoedelijk dat ik er toch ook niks over kan zeggen. Want daar komt het in de praktijk op neer. Al kan ik natuurlijk wel zeggen dat we daar een beschrijving vinden van de route die het volk dan heeft afgelegd in de praktijk om Edom heen, want daar gaat het natuurlijk om, hè? Dat is wat hier beschreven wordt. Het is bovendien een lastig gedeelte, omdat het niet is in te passen in wat vermeld wordt in bijvoorbeeld nummer 33, waar sprake is van de 42 kampplaatsen van Israël in de woestijn. Als je de plaatsen die hier genoemd wordt meerekent, kom je aan veel meer dan 42. Dus het wordt sowieso lastig. Maar ik denk dat het ook geen kampplaatsen waren, maar dat hier gewoon in detail de route beschreven wordt die Israël gegaan is. En of dat zo is of niet, dat is een beetje moeilijk, want het is slecht te volgen, eenvoudig, omdat plaatsnamen die daar genoemd worden op een fatsoenlijke kaart niet weer te vinden zijn. Op een onfatsoenlijke wel, zeg ik dan er wel eens bij, want men vindt dan ongeveer uit waar het dan gelegen zou kunnen hebben en daar schrijft men het dan ongeveer op een atlas en wij werken altijd andersom. Wij kijken in de atlas en zeggen: oh, lag dat daar. Maar zo zit het dus niet. En wij weten dus niet waar die plaatsen lagen. En daarom zal ik er verder ook niks van zeggen. Het is kennelijk de route om het gebied van Edom heen. Want daarna komt wel degelijk in het gebied van Moab, zoals het bekend is. Alleen daar woonden in deze dagen Amorieten, zoals ze genoemd worden. Eerlijk gezegd, soms heb ik het idee dat Amorieten een verzamelnaam is voor heel wat volkeren, waaronder de Moabieten en Ammonieten en nog zo wat van ongeregelde volk, zal ik maar zeggen. Of dat zo is, dat weet ik niet. Ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Goedenavond. Ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar in elk geval is het zo dat de Amorieten gewoonlijk genoemd worden, wel degelijk in verband met Ammonieten, Moabieten, zelfs ook in verband met Edomieten en in verband met Filistijnen. En soms heb ik daarom het idee dat het een verzamelnaam is, omdat het ook niet goed is na te gaan waar die Amorieten dan zo precies vandaan komen. Maar het doet ook verder weinig ter zake, neem ik aan. Waar het om gaat is dat wel degelijk ook via de aardrijkskundige aanduidingen gevolgd kan worden waar de Israëlieten nu terechtkomen. Want zij trekken inderdaad om het gebied van Moab heen, om het gebied van Edom heen. En Edom is het gebied, laten we zeggen, zo ongeveer zuidelijk van de Dode Zee. We hebben geen kaart, geloof ik, nee. Het is gebied zuidelijk van de Dode Zee en ze trekken daar langs de oostzijde omheen en komen zo inderdaad aan de oostzijde van de Jordaan terecht. En ter hoogte van de Dode Zee, ongeveer zo'n beetje halverwege de Dode Zee zal ik maar zeggen, komt men dan in het gebied van Moabiet. En in ieder geval komt men daar bij de Arnon terecht, want de Arnon is een zijrivier, zeggen wij dan, al schijnt het bijrivier te moeten zijn. En in de praktijk was het een beek, want zo wordt het dan genoemd, een beek dus die in de praktijk midden in de Dode Zee uitkomt, halverwege tussen de Noord- en de Zuid. Punt ongeveer. Dus als men de Arnon overgaat, komt men hier in het gebied van deze Amorieten. Want vanaf die Arnon en dan noordwaarts regeerde deze figuur, Sihon, koning der Amorieten. Maar er was het land wat eigenlijk van Moab was. Daar komt het in de praktijk op neer. Vandaar dat Moab ook inderdaad in dit verband genoemd wordt. Het schijnt dat die koning Sihon der Amorieten dan in ieder geval de Moabieten aan zich had onderworpen. Nog zuidelijker is min of meer het gebied van Edom. U moet bedenken dat die grenzen niet nauwkeurig bepaald waren. En voor zover er al vaste grenzen waren, stonden ook die niet vast, omdat er continu toch om gevochten werd. Zo ging dat in de praktijk. Dus zodat het niet helemaal precies te vermelden is. Maar het zuidelijk deel van de Dode Zee is dus min of meer het gebied van Edom. Officieel is het dat nog. En op de meeste kaarten vindt u de naam van Edom daar ook op vermeld. Maar als je zo halverwege de Dode Zee bent aan de oostkant en dan naar boven, dus dat is dan noordelijk van de Arnon, kom je in het gebied van Moab. En zo verder naar het noorden kom je dan uiteindelijk terecht bij het gebied van Ammon, het broedervolk van Moab. Maar dan kom je aardig in de buurt van de Jabok. En dat is weer zo'n beek die van de oostkant af, vanuit de tegenwoordige Jordanië dus, maar die van de oostkant af in de Jordaan inmiddels uitkomt. En dat is ongeveer halverwege tussen de Dode Zee en het meer van Galilea. Of hoe het maar heten mag. Nou, ik hoop dat u het nou een beetje voor zich hebt. En anders zijn er vast wel mensen die een kaart achter in hun Bijbel hebben. Die kunnen u dat altijd nog laten zien in de pauze straks, hè. Nou, we zijn dus met Israël inmiddels terechtgekomen inderdaad oostelijk van het Jordaandal. En dat Jordaandal naar beneden toe, dat wil zeggen de Jordaan loopt weliswaar uit in de Dode Zee. Die ligt dus in het Jordaandal, dat kan niet missen. Maar het Jordaandal zelf loopt nog verder door naar beneden. En via die route kom je ook min of meer terecht in Petra. Maar goed, dat houden we maar even buiten beschouwing. Maar de kinderen Israëls maken dus een omweg rondom Edom. Dat wil zeggen, Edom blijft wat het was. Daar gebeurt ook verder niks mee. Men gaat er domweg omheen. Er wordt geen strijd mee gevoerd of niks. Men gaat er omheen. En dan verder naar het noorden komt men in het gebied waar deze koning Sihon der Amorieten de lakens uitdeelt. Of iets anders, dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval is hij degene die dat gebied veroverd had, in zijn macht had. Hoewel het officieel eigenlijk het gebied was van Moab. En meer naar het noorden was het gebied van Ammon. Het ligt dus boven elkaar, hè. Het is ook feitelijk zo dat als je vanuit Jeruzalem naar de Jordaan gaat, naar het oosten dus, nou dan gaat het naar het noordoosten, min of meer, van Jeruzalem naar het noordoosten, naar Jericho en dan de Jordaan over, dat was de route, daar kom je op de plek terecht waar Israël later onder Jozua inderdaad de Jordaan is overgestoken. Immers, dat was ter hoogte van Jericho. Maar dat punt, dat gebied daar oostelijk van de Jordaan nog, dat is ongeveer de zuidelijke grens ongeveer van Ammon. En weer naar het zuiden is dan Moab. En nog verder naar het zuiden, maar dan kom je onderaan de Dode Zee terecht. Daar is het dan weer Edom. Dat is ongeveer de route. Ik noem ze in die volgorde ook, omdat ze in die volgorde en ook in die samenhang in de Bijbel ook bij andere gelegenheden nog wel eens genoemd worden. Maar het is het gebied wat wij tegenwoordig kennen als Jordanië. Vroeger Transjordanië, Cisjordanië of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, tegenwoordige Jordanië is het dat. En dat Ammon daar gelegen is, dat is duidelijk genoeg, want de hoofdstad van Jordanië heet nog steeds zo. Amman. De uitspraak, daar letten wij sowieso niet op. Ik heb trouwens toch een wat zwolse uitspraak eigenlijk, maar dat doet nou niks te zaken. Dus we laten maar buiten beschouwing. Maar dat is het gebied, maar het is het gebied wat hier beheerst wordt kennelijk door deze Sihon der Amorieten. En het meer noordelijke deel wordt beheerst door Och, de koning van Bazan. Want dat meer noordelijke gebied wordt ook aangeduid als Bazan. Het is allemaal heel lastig hoor, Bazan. Maar het loopt nog verder door naar het noorden. En het wordt zelfs plaatselijk aangeduid als Gilead. En dat maakt het nog interessanter, maar ook lastiger. Maar het punt is gewoon dat soms namen gebruikt worden voor een klein gebied. En soms worden namen gebruikt voor een groot aardrijkskundig gebied of een gebergte of hoe het maar heten mag. En soms worden namen gebruikt van de volkeren die in datzelfde gebied weer wonen. Zodat je soms veel verschillende namen tegenkomt die in de praktijk dikwijls min of meer hetzelfde aanduiden. Dat heb je trouwens in verband met Petra, de stad Petra dus ook. Want wij kennen natuurlijk Petra ook als Sela, want zo staat het in het Hebreeuws van het Oude Testament. Maar dat is gewoon de vertaling van de naam. Maar we kennen het ook als het gebergte Paran, want daarin is het gelegen. We kennen het ook onder de naam Teman, eventueel vertaald met het Zuiderland. En dat omvat eigenlijk een nog veel groter gebied, algemeen de zuidelijke streek. Van Canaan zal ik maar zeggen, daar is het ook in gelegen en ik meen dat er nog een naam was. Oh, gewoon Edom natuurlijk, hè. Het gebied van Edom was het. Dus dan heb je Edom, Paran, Teman en meer specifiek Petra of Sela, maar het is heus allemaal in de praktijk hetzelfde. Ze namen die elkaar overlappen, maar ze namen met een verschillende oorsprong uiteraard.
Bosra.
Ja, Bosra trouwens ook. Ik hoop daar nog eens achter te komen, waarschijnlijk van het jaar nog. Maar ik hoop er nog eens achter te komen hoe dat zit met Bosra. Want aan de ene kant wordt Petra beschouwd als hoofdstad van het oude Edom. En later van de Nabateeën, die nog eenmaal in het gebied van Edom woonden. Via andere bronnen wordt Bosra beschouwd als de hoofdstad van Edom. En dus van precies hetzelfde gebied. En ik vraag me sindsdien al enige tijd af of Bosra niet gewoon, maar dan ook volstrekt hetzelfde is als Petra, en of het in werkelijkheid niet echt helemaal dezelfde stad is. Of ik dat nog kan achterhalen, weet ik niet, maar we zullen het proberen. Hè. Van Petra zijn in ieder geval de overblijfselen ooit weer ontdekt, of hoe zeg je zoiets, hè? Zo gaat het nu eenmaal. Dus dat is aan te wijzen op de kaart. Maar of er van Bosra ook nog wat te vinden is, dat weet ik echt niet. Ik heb het ook nooit ergens kunnen achterhalen. Niet de uitspraak dat het er is, ook niet de uitspraak dat het er niet is. Maar ik persoonlijk heb de indruk dat ook als het niet helemaal hetzelfde is, dat dan nog de namen door elkaar gebruikt worden. Omdat die plaatsen dan toch wel erg dicht bij elkaar gelegen moeten hebben. En dan kan het dus gebeuren dat één en dezelfde naam gebruikt wordt voor dezelfde agglomeratie. Zo, hè? Nee, zoals binnenkort misschien Enschede Hengelo heet of andersom. Maar dat kan ik beter in Vrooms Hoop weer vertellen. Aanstaande vrijdag. Hè? Weer een ander verhaal. Nou goed, wij komen hier in ieder geval met Israël terecht aan de grens van het gebied waarover deze Sihon, wat zo wordt die genoemd, de scepter zwaarde als de koning der Amorieten. En nou blijkt dat aan hem dezelfde vraag gesteld wordt als aan Edom, namelijk Laat mij door uw land trekken. Vers 22 van nummer 21. Laat mij door uw land trekken. Wij zullen niet afwijken in de akkers, nog in de wijngaarden, nog in de bermen dus. En dat soort dingen meer. Hè. Daar hebben we het allemaal al eens over gehad. Wij zullen het water der putten niet drinken. Wij zullen op de koninklijke weg gaan. Dus gewoon op de snelweg blijven. Betekent dat in de praktijk de karavaanroute. Vanwege de caravan die er overheen ging. Maar goed. Totdat we uw landpalen doorgetogen zijn. Zelfde voorwaarden dus als bij Edom. Maar Sion liet Israël niet toe door zijn landpalen door te trekken. Maar hij vergaderde al zijn volk en hij ging uit Israël tegemoet naar de woestijn. En hij kwam te Yaza of Yatsa, of hoe je dat maar uit moet spreken. En hij streed tegen Israël. En dat is dus wat anders dan in het geval van Edom. Want toen Edom weigerde om doortocht te verlenen, toen ging Israël eromheen. Maar Edom is min of meer een broedervolk natuurlijk ook nog. Maar hier zijn het de Amorieten onder leiding van Sihon die de doortocht weigeren. En daar trekt Israël zich dus in de praktijk niks van aan. Want er staat gewoon in vers 24. Maar Israël sloeg hem met de scherpte des zwaards en nam zijn land in erfelijke bezitting van de Arnon af tot de Jabbok toe. Tot aan de kinderen Ammons, want dat ligt dan van daaraf weer naar het noorden. Want de landpalen de kinderen Ammons was vast, staat hier. Het wordt later nog een beetje anders, maar daar hebben we het waarschijnlijk nog wel over. Maar hoe dat ook zij, om Edom trok men heen, maar dit gebied, wat oorspronkelijk van Moab was, zoals ook vermeld wordt, eigenlijk in vers 28 en 29 en wat er verder volgt, dat gebied ging men niet omheen, men ging er dwars doorheen en nam het land ook inderdaad in bezit. Zodat wat van Moab was, werd nu inderdaad van Israël. Het gebied zelf heeft de naam min of meer altijd behouden. En Israël zelf heeft ook in de loop der geschiedenis lang niet altijd datzelfde land in bezit gehouden. Want zo ging dat natuurlijk. Ten slotte is Israël bij gelegenheid zelfs in zijn geheel ooit het land uitgezet, ook dit land. Dus het is niet constant de tijd door in hun bezit geweest. Maar bij deze gelegenheid wordt het inderdaad veroverd. En dan word ik uitdrukkelijk gezegd, Israël nam deze steden in, vers 25, en woonde in al de steden der Amorieten, te Hesbon en in al haar onderhorige plaatsen. Want Hesbon wordt dan geacht de hoofdstad van deze Amorieten geweest te zijn. Hoe dat ook zij, ze namen het in bezit. En dat was dus, eigenlijk was het dus zo dat hier men voor het eerst eigenlijk in het beloofde land aankomt. Al moet ik u zeggen dat weliswaar dat gebied oostelijk van de Jordaan, want daar hebben we het nu over, Jordanië dus, dat gebied oostelijk van de Jordaan ook bij de verdeling van het land inderdaad aan Israël wordt toegewezen. Niettemin is het zo dat wij uit deze oude geschiedenis, en vooral de geschiedenis van Jozua, de indruk krijgen dat het eigenlijk maar bijzaak was, omdat het erom ging dat ze het gedeelte westelijk van de Jordaan zouden krijgen. Zo van, men trekt het beloofde land binnen door de Jordaan, weet je wel. En de Jordaan blijft dan in die geschiedenis altijd min of meer de grensrivier. Waarna de vraag dus altijd zich opdringt van, ja, wanneer kwam men nou in het beloofde land aan? Hier? Toen men inderdaad deze koningen, Sihon en ook Och, inderdaad versloeg en dit land in bezit nam? Of was het pas later onder Jozua? En voor allebei is wat te zeggen. Je kunt natuurlijk gewoon vaststellen dat hier staat dat inderdaad Israël in dit gebied gewoond heeft. Later lezen we ook uitgebreid en vele malen zelfs dat dit gebied gegeven werd aan de 2,5 stam van Israël. Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Dus ik het goed heb, Ruben, Gad en de halve stam van Manasse wonen dus inderdaad oostelijk van de Jordaan. Dit zou dus het land, al een deel van het land geweest zijn, kun je dan zeggen. Aan de andere kant werd tot Mozes gezegd dat hij de kinderen Israëls niet in het land zou brengen enzovoort, maar dat hij voor die tijd zou overlijden. Dat is ook gebeurd, want vanuit dit gebied van Moab, zal ik maar zeggen, heeft hij het beloofde land mogen zien vanaf de berg Nebo, dat ligt in het gebied van Moab. Hij heeft het beloofde land mogen zien en hij mocht er niet in. En hij keek dus vanaf de berg over de Jordaan heen naar het gebied westelijk van de Jordaan. Niettemin, ditzelfde gebied kwam aan Israël toe en werd bij deze gelegenheid, en nog onder Mozes dus inderdaad, in bezit genomen. Zodat de vraag is het nou het beloofde land of is dat het beloofde land nou niet? Waarna ik dus automatisch terechtkom bij voor het eerst nu vanavond, bij een nieuwtestamentische toepassing. En daar stellen wij precies dezelfde vraag voor de gelegenheid. Is dit nou het beloofde land of niet? Of zullen we hem anders formuleren? Zijn wij het koninkrijk binnengegaan? Wij vandaag, in onze dagen, wij als gelovigen, als volk gods, zijn wij het koninkrijk binnengegaan of niet? Gebeurt dat pas later? Of is dat gebeurd? Is dit het beloofde koninkrijk van de Messias waarvan we deel uitmaken? Of komen we daar pas in de toekomst? Leven wij onder het nieuwe verbond? Of komt dat pas in de toekomst? En dan zit je met precies dezelfde vraag, dus natuurlijk, ik kom van de rare kant binnen, maar dat doe ik natuurlijk redelijk met opzet, hè. Want dat is precies de discussie over onze dagen en over onze bedeling. De gedachte is immers dat dikwijls, het hangt er maar vanaf van welke kant wij echt binnenkomen, hè, maar van de kant waarvan ik binnengekomen ben, is de redenering altijd van, dit is, meestal althans, dit is niet het koninkrijk, daar hebben wij geen deel aan, of althans nog niet, dat komt pas later. Want wij maken deel uit van de gemeente en dat is heel wat anders dan het koninkrijk van Christus. Dat is slecht te bewijzen. Maar wat wel te bewijzen is, is dat het koninkrijk in de toekomst pas komt. En op grond van dat men kan bewijzen dat het koninkrijk in de toekomst pas aanbreekt, dan wel openbaar wordt, op grond van dat feit concludeert men dan dat dus dit vandaag het koninkrijk nog niet is. Maar dat is een omweg en een verkeerde. Maar niettemin, je kunt argumenteren dat het koninkrijk pas in de toekomst komt en dat het volk gods pas in de toekomst verlost zal worden, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer men inderdaad, maar ik bedoel het overdrachtelijk, de Jordaan over zal trekken, al denk ik dat men dat ook letterlijk zal doen in de toekomst, maar dat is weer een ander verhaal. Dat bespreken we als we aan Jozua toe zeggen, nietwaar? Maar goed. Maar laat maar zitten. Dus is dit het koninkrijk of niet? En men zegt, nee, het komt pas in de toekomst, dus dit is het niet. En het dus is volkomen ten onrechte, zoals het woordje dus in de Nederlandse taal zo dikwijls ten onrechte gebruikt wordt. Hè? Want het wordt geacht een conclusie aan te duiden, terwijl in werkelijkheid niet van een conclusie sprake is. Of dit het koninkrijk is of niet, dat zal men moeten bewijzen. En niet of het in de toekomst alsnog zal komen. Want dat was de vraag niet. Dus je vraagt, komt het koninkrijk in de toekomst, is het antwoord ja. Maar als je vraagt, is het koninkrijk vandaag aanwezig of is het al opgericht, dan moet je niet zeggen nee, want het komt pas in de toekomst, want dat zijn twee verschillende dingen. Dat heb je toch, hè, of niet? Dat is gewoon een kwestie van logica. Nou goed. En anderen die redeneren van het koninkrijk komt in de toekomst niet, want wij zijn het koninkrijk. Dat is de kerk, dat woord gebruikt men daar meestal dan. Dan heet het ineens kerk. Mag voor mij ook, hoor. Het is toch alleen maar een verschil wat in het Nederlands bestaat, geloof ik. Maar goed. Ja, dan zeggen we, nee, de kerk of de gemeente vandaag, dat is het koninkrijk. Want dat kan men namelijk uit de schrift bewijzen, vind ik altijd heel leuk. Dat wist ik vroeger ook niet dat het kon, maar dat kan inderdaad, dat kun je heel goed bewijzen vanuit de schrift. En op grond van dat men kan bewijzen dat dit vandaag het koninkrijk is, zegt men, dus komt het niet in de toekomst. Nou ja, het wordt uitgebreid naar de toekomst, het breekt zich baan of zoiets. Het zijn zo van die vaste clichés die daarvoor gebruikt worden, zoals gebruikelijk. Maar waar het om gaat is, men zegt, dit is het al, dus het is niet zo dat het in de toekomst pas zal komen of iets dergelijks. En beide redeneringen zijn tegengesteld natuurlijk, maar beide conclusies berusten op een verkeerde grondslag. Namelijk, beide dingen zijn waar. Namelijk, dat koninkrijk van Christus is aangebroken, het nieuwe verbond is aangebroken, enzovoorts. Het neemt niet weg dat in de toekomst die dingen die nu aangebroken maar verborgen zijn, dat die in de toekomst alsnog zullen geopenbaard worden. En dat zijn dus inderdaad twee verschillende dingen. Lezen we over Israël, de geschiedenis van Israël, dan hebben wij het idee dat men pas het beloofde land inkomt als men de Jordaan overgaat. En zo zal het ook wezen, want denken wij vandaag aan Israël en lezen wij in de schrift letterlijk over Israël in de tegenwoordige positie, dan moet vastgesteld worden dat het pas in de toekomst het beloofde land zal binnengaan. En dan bedoel ik niet alleen letterlijk, maar ook overdrachtelijk. Want pas in de toekomst zal het gebracht worden in het koninkrijk van Christus. Pas in de toekomst zal het gebracht worden onder het nieuwe verbond. Dat is inderdaad bij hun bekering, om zo te zeggen. En in de praktijk bij de wederkomst van Christus. Namelijk wanneer de echte Joshua... in het Grieks heet de man Jezus. Maar goed, wanneer de echte Joshua zal verschijnen. En die zal inderdaad zijn volk brengen in het land. En als u het mij vraagt, zelfs letterlijk... Het was door de Jordaan. Maar goed, dat is dus inderdaad toekomst. Maar het neemt niet weg dat de Gods werk in onze dagen wel degelijk een werk is op grond van de oud-testamentische beloften, in het bijzonder de beloften die aan Israël gedaan zijn, en ook de roeping van de gemeente valt wel degelijk binnen het kader van de roeping van Israël. Hoeveel verschil er ook mag zijn tussen de gemeente en Israël, en er is veel verschil, dat neemt niet weg dat de roeping van de gemeente gebaseerd is inderdaad op de beloften die aan Israël gedaan zijn. En zo wordt de gemeente ook inderdaad als Israël aangeduid bij gelegenheid, en wordt de gemeente geacht deel te hebben aan de vervulling van de beloften aan Israël. Zo is dat nou eenmaal, en dat is onder andere zo, omdat de schrift het expliciet zegt natuurlijk. Dat is het belangrijkste argument. En verder is het zo dat deze beloften weliswaar gedaan zijn aan Israël, maar dan toch alleen aan een gelovig Israël. En meer speciaal zijn beloften die gedaan zijn aan gelovigen, want dat is uiteindelijk de conclusie die de apostel Paulus trekt in Romeinen 9, als hij zegt dat het met afstamming feitelijk helemaal niks te maken heeft, maar het heeft maar te maken met geloof. En aangezien wij geloven in de God van Israël, en aangezien wij geloven in een God die zijn beloften vervuld heeft, in de eerste plaats aan de Heer Jezus Christus enzovoorts, daarom hebben wij deel aan Israël. En de gemeentelijke brief bij uitstek, de Efezebrief, is precies ook de brief die dat het meest uitgebreid naar voren brengt. Hoe komt dat velen dat ontgaat? Ja, dat begrijp ik ook niet. Dat moeten vooroordelen zijn, neem ik dan maar aan. Maar het is een brief waarin expliciet, heel expliciet, en zelfs meerdere malen gezegd wordt, en niet op grond van typologie of wat ook, maar gewoon in klare taal wordt er gezegd dat wij gelovigen van vandaag eertijds verre waren, maar nabij zijn gebracht en deel gekregen hebben aan Israël. En gebouwd worden op hetzelfde fundament. En wij die verre waren van het burgerschap Israëls zijn nabijgebracht. En zijn dus nu geen buitenlanders meer, geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar inderdaad huisgenoten Gods. Omdat we deel hebben gekregen aan dat huis Israëls. Want dat is waar het in de praktijk om gaat gewoon. En vervolgens is het dan zo dat dit soort zaken slechts theoretische betekenis heeft. Tenzij dan... dat het inhoudt, dat deze redeneringen uit Efeze, dat deze redeneringen inhouden, dat inderdaad de uitspraken over Israël en de beloften aan Israël in het Oude Testament op een of andere wijze, wellicht een andere wijze, maar op een of andere wijze worden toegepast op de gemeente. En dat is waar het om gaat, want anders betekent het namelijk niks. De gedachte als zodanig dat wij Israëlitische burgers zijn geworden, althans volgens Efeze, betekent toch in de praktijk voor ons niks? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Wat zijn de plichten daarvan? Noem maar eens wat maakt het uit? Ja. Wij zijn gelovigen, we hebben deel aan de gemeente, een gemeente die deel heeft aan Christus en die inderdaad hemelsburgerschap heeft ontvangen enzovoort. Dat is waar het om gaat, daar gaat niks vanaf. Wat wil het dan zeggen dat wij die eertijds verre waren nabijgebracht zijn, dat wij die eertijds vreemd waren van het burgerschap Israëls, dat we daar nu deel aan hebben gekregen, dat we vroeger geen deel hadden aan dat huis, maar nu deel hebben aan hetzelfde huis, dat we mede-erfgenamen zijn geworden van dezelfde beloften die God in het verleden gedaan heeft, deel gekregen hebben aan dezelfde verbonden die God in het verleden met Israël gesloten heeft. Wat betekent dat dan? Dat betekent toch gewoon dat inderdaad al die uitspraken in het Oude Testament over Israël inderdaad in onze dagen wel degelijk worden toegepast op de gemeente die geacht wordt deel uit te maken van Israël. Dat kan toch nooit wat anders zijn. Nou, dat is waar het om gaat. En hoewel Israël als volk, als zodanig, dus nog steeds niet in het beloofde land is, niet letterlijk, maar dat is het laatste waar ik aan denk altijd, maar zeker niet overdrachtelijk, aangezien het volk nog steeds niet tot bekering gekomen is, nog steeds geen tempel heeft en de Heer nog steeds niet aan hen verschenen is, aangezien dat volk niet verlost is tot het vandaag, betekent het dus dat dat pas in de toekomst zal gebeuren, maar neem niet weg dat, ongeacht dat dat pas in de toekomst gebeurt, wij geacht worden deel te hebben aan Israël en al deel te hebben aan de vervulling van diezelfde beloften die nog aan Israël vervuld moeten worden in de toekomst. Heb je die? Dat zijn die dingen die je eigenlijk op een schema moet opschrijven. Maar we hebben hier zo'n soort schema. Israël komt hier in een gebied wat hun bezit wordt. Ze veroveren het op de Canaanitische vorsten, zal ik maar zeggen. Ze veroveren dat, ze vestigen zich daarin. En als je niet oplet, heb je niet eens door dat ze wel degelijk hiermee aangekomen zijn in het aan hun beloofde land. Want dan denk je, nee, dat komt pas later. Dat is pas onder Jozua, want onder Jozua gaan we het land in. Maar Jozua is hier nog niet. Ja, we kennen hem al. Dat is weer wat anders. Maar Jozua heeft hier nog niet de leiding van het volk. Het is Mozes. En men is nog niet in het land, men is nog daarvoor. Met grote nadruk even op daarvoor. Want ik dacht, terwijl ik het zei, in het oosten. Want dat is zo het idee. De dingen komen namelijk uit het oosten, sowieso. Dus een beetje diepere, filosofie zou ik bijna zeggen. Maar het is gewoon de Bijbelse gedachte. Dingen komen nou eenmaal uit het oosten. Ik zeg altijd, van de Olijfberg staat zo fraai, dat het de berg is die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En waarbij de termen elkaar verklaren, het oosten is ervoor en ervoor is aan de oostzijde. Waarmee ik dan tegelijkertijd verklaard heb waarom Israël niet gewoon de westkant van de Dode Zee passeerde. Dat was in ieder geval de kortere route en bovendien hadden ze dan de Jordaan niet over hoeven te trekken. Want het aardige van de Dode Zee is dat daar de Jordaan ophoudt. Zodat men, als men gewoon de westkant aanhoudt, dan hoeft men de Jordaan niet over te steken. Nee, met de oostkant van de Dode Zee gaat zo naar het noorden, moet men alsnog de Jordaan over. Maar het moet nog eenmaal vanuit het oosten. De dingen komen namelijk uit het oosten. En als het koninkrijk komt, komt het uit het oosten. Als de Heer komt, komt het uit het oosten. En als de verdrukking komt, komt hij trouwens ook uit het oosten. En wijzen komen gewoonlijk ook uit het oosten. Heel Israël zelf kwam trouwens ook uit het oosten. Oorspronkelijk. Uit Ur der Chaldeeën. Uit Syrië, of hoe het maar genoemd mag worden bij gelegenheid. Toen kwamen ze trouwens langs de noordelijke route. Maar goed. Maar nu langs de zuidelijke. Hoe dat ook zij, men neemt inderdaad die oostzijde. Dat is eerder, het oostelijke ligt altijd voor. En het aardige is, en ik doe het echt niet met opzet, en ik heb het echt niet op een briefje staan of iets dergelijks. Maar ik zei net, ik gaf het voorbeeld de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Maar dat is nou net waar het om gaat, want de Olijfberg, gelegen aan de oostzijde van Jeruzalem, aan de andere kant van het dal, van de Kidron, als ik me goed herinner, die Olijfberg beeldt namelijk precies hetzelfde uit als wat dit land hier oostelijk van de hele Jordaan uitbeeldt. Dit land, oostelijk van de Jordaan, de Olijfberg, oostelijk van de Kidron, maar in ieder geval oostelijk van Jeruzalem, en dat is maar waar het om gaat. Want ook de Olijfberg is, net als al dit land oostelijk van de Jordaan, een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin Israël tot op zekere hoogte het land in bezit genomen heeft, en tot op andere hoogte ook weer niet. Het is aan de ene kant vervulling van de beloften, aan de andere kant wacht de vervulling van de beloften ook op de toekomst. Beide dingen zijn waar. En zoiets is het ook met de Olijfberg. Dat kan ik niet nadrukkelijk genoeg vertellen. De eerste komst van Christus eindigde immers, op meerdere manieren overigens, op de Olijfberg. Met grote nadruk. Niet in Jeruzalem. Ook niet zozeer buiten Jeruzalem, waar hij gekruist werd, maar inderdaad op de Olijfberg. En dat is inderdaad wekenlang eigenlijk uitgedrukt. Maar in het bijzonder bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want ik gebruik die naam wel omdat het een bekende term is. Maar voor de rest zeg ik er altijd meteen bij dat die naam volstrekt ten onrecht is. Want het was geen intocht en het was bovendien niet in Jeruzalem. Het was een tocht naar Jeruzalem. Het leidt geen twijfel dat normaal gesproken het een tocht zou geweest zijn tot in Jeruzalem. Maar de essentie van die geschiedenis is nou juist, maar dat ontgaat zoveel, juist de essentie van de geschiedenis. De essentie van de geschiedenis is juist dat men in Jeruzalem niet kwam. Men kwam niet verder dan de afgang des Olijfbergs. Des Olijfbergs, zoals bij gelegenheid staat. Want daar zag men de stad liggen. Alleen die Dome of the Rock met de gouden dak stond er toen nog niet. Hè? Die rots, hoe heet het ding? Rotskoepel, of noemen ze die. Want tegenwoordig, als je een foto van Jeruzalem ziet, is het altijd, bijna altijd, 9 van de 10 keer, denk ik, een foto vanaf de Olijfberg. Dan zie je de stad liggen. Je kent hem meteen aan die gouden koepel. Hè? Maar goed. Maar zo, vanaf dat punt, moet de Heer Jezus de stad hebben zien liggen, terwijl het modernisme nog niet was uitgevonden, denk ik altijd. Of ontdekt, wil ik afwezen. Maar hij zag de stad liggen en weende over de stad en kondigde de verwoesting van de stad aan. Hoezo intocht in Jeruzalem? Dat was het ook niet. Die feestelijke optocht die hield daar inderdaad op. En wat er bij gelegenheid staat, ik weet niet zo gauw meer waar, maar het staat er bij gelegenheid bij, namelijk dat de Heer weliswaar met zijn discipelen vervolgens naar Jeruzalem ging, maar dat was toen al niet meer een intocht, laat staan een optocht. En iets feestelijks was er ook niet aan. Maar de Heer ging weliswaar de stad in, en dan staat er overdag leerde hij in de tempel, maar 's avonds trok hij zich terug uit de stad, terug op de Olijfberg. Met andere woorden, hij kwam in werkelijkheid niet verder dan de Olijfberg. En dat is de essentie van het verhaal. En vervolgens leren wij dat hij op één van die avonden, maar als u het mij vraagt, maar dat ga ik nou niet uitleggen, dat hij op al die avonden waarop hij terugging naar de Olijfberg en dus het zicht had op Jeruzalem bij het ondergaan van de zon, zal ik maar zeggen, dat hij bij die gelegenheden zijn redenen heeft uitgesproken aangaande de laatste dingen, want zo wordt dat ook genoemd. Reden van over de laatste dingen. De Engelsen noemen dat de tweede bergreden. Dat is ook wel aardig. Maar er blijkt er meer dan één geweest te zijn in elk geval. Maar in ieder geval, het zijn er zelfs ook niet de laatste dingen. Want het zijn redenvoeringen aangaande de wederkomst van Christus. Wat er zou gebeuren in de dagen van zijn wederkomst. En wat er dan zou gebeuren, zegt hij ook. Namelijk, de stad zal verwoest worden. En zelfs in de stad en lopend in de gebouwen van de tempel wijst hij erop, hier zal geen steen op de andere gelaten worden. Terwijl de discipelen min of meer trots waarschijnlijk vertellen over de gebouwen des tempels, hoe die zijn, hoe mooi die zijn en misschien nog het een en ander erover, zegt de Heer van ja, dat kan er wel zo wezen, maar er zal geen steen op de andere gelaten worden, waarmee hij trouwens tegelijkertijd aangaf dat heel de Joodse staat verwoest zal worden, want niet alleen zouden de stenen niet aan elkaar verbonden blijven, maar de Joden zelf ook niet, want zoals de stenen zouden verstrooid worden van dat huis, zo zou het huis Israëls verstrooid worden. En voor zover de inwoners daarvan, of de leden daarvan, de burgers daarvan stenen zijn, naar de gedachte van Petrus, zouden zij verstrooid worden. Waarna het verhaal natuurlijk verder gaat met dat andere stenen in onze dagen samengevoegd worden tot een geestelijke tempel. En dat is de gemeente in onze dagen. Maar goed, de hoofdlijn van wat ik nu vertel is dan toch dat die Olijfberg voor Jeruzalem, aan de oostkant van Jeruzalem, uitdrukking geeft aan onze bedeling. En dat in tegenstelling tot Sion, en ik bedoel het tastelijke Sion, het letterlijke Sion in Jeruzalem, wat uitdrukking geeft aan de toekomende waarin het koninkrijk wel degelijk zal openbaar worden. Die dingen worden trouwens bevestigd uiteindelijk in de zogeheten hemelvaart van de Heer Jezus, die inderdaad vanaf de Olijfberg ten hemel voer en waarna medegedeeld werd dat diezelfde Jezus al zo zal wederkomen, zodat de eerste komst van Christus op meerdere wijze inderdaad beëindigd werd op de Olijfberg en verder zijn wij in onze dagen nog niet. Maar aangezien de berg staat voor koninkrijk, voor macht. En in de praktijk ook dikwijls dan voor hemelse dingen is de gedachte dat die olijfberg de uitdrukking is van het koninkrijk in onze dagen, zoals dat tot stand gekomen is, maar niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. En overdrachtelijk in brede verband, niet in de, onder de Joden zal ik maar zeggen, maar inderdaad ook daarbuiten. En niet in het beloofde land, maar daarbuiten, maar dan heb ik de verbinding weer met de geschiedenis hier in Numeri, nog niet tussen de Middellandse Zee en de Jordaan in, zal ik maar zeggen, maar in het Overjordaanse. Het wordt toch bij het land gerekend, ook in de verdeling van het land later, en terwijl wij aan de andere kant het idee hebben dat men toch meer naar het westen zou moeten. Maar dat spreekt over de wederkomst van Christus, al wanneer we deze lijn zo uitzetten tenminste. Want in de toekomst zal ook de Heer weer verschijnen, oostelijk van Jeruzalem. En van daaruit zal inderdaad zijn werk voortgezet worden, wat inderdaad zal leiden tot een herstel van Jeruzalem. Maar eerst op de Olijfberg. Nou goed, dus een zijlijn, maar hij is misschien toch wel aardig illustratief. De gedachte is namelijk dat deze geschiedenis hier uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige bedeling. Verband houdende tot op zekere hoogte met Israël, op een andere wijze misschien dan ook weer niet. Aan de ene kant het beloofde land, aan de andere kant misschien ook wel weer niet. Het hangt er maar vanaf hoe je dat beziet. Maar de gedachte is wel degelijk in deze hoofdstukken, in de voorgaande hoofdstukken al, en in de volgende eigenlijk nog veel sterker, dat voordat Israël daadwerkelijk de Jordaan zou oversteken en het uiteindelijke beloofde land definitief in bezit zou nemen, voordat het zover is, woont men inderdaad aan de oostzijde van de Jordaan. In het gebied wat dan toegewezen wordt aan Ruben, Gad en Manasse. Een gebied trouwens wat oorspronkelijk toebehoort aan Moab en Ammon. En al die namen die ik nou noem, die wijzen in de praktijk precies op hetzelfde. De ellende is altijd dat er zit zo'n lang verhaal aan vast. En ook als ik probeer het te vertellen, dan is het altijd te kort om voldoende te kunnen duidelijk maken waar dan die toepassing vandaan komt. Maar het land oostelijk van de Jordaan, waarover hier nu gesproken wordt, het land dus in de praktijk van Moab en Ammon, was dus land wel degelijk ook van broedervolken, om dan de historie even op te pakken. Want Moab en Ammon waren broers min of meer, het zat iets verder weg. Want Moab en Ammon waren zonen, of waren het kleinzonen, van Lot. Allebei, dat hangt ook vanaf van welke kant je het bekijkt. Dan heb je weer zo'n verhaal. Moab en Ammon waren zonen, dan wel kleinzonen van Lot. En Lot was weliswaar een neef van Abraham, maar dan toch een zoon van de oudere broer van Abraham. En eigenlijk is het dus zo dat Lot eerst geboorterecht had, van nature, dat Lot eerst geboorterecht had boven Abraham, waaruit volgt dat Moab en Ammon eerst geboorterecht zouden hebben boven Israël. Maar ja, zoals dat gaat in de Bijbel met eerstgeboorterecht, dat wordt nogal eens gegeven aan de jongeren. En in de praktijk, waar de Bijbel over dat eerstgeboorterecht spreekt, wordt het ook inderdaad gegeven aan de jongeren. Dat wil niet zeggen dat het altijd zo was, maar het wil wel zeggen dat waar het belangrijk is en waar het vermeldenswaard is, gebeurt dat dus inderdaad ook. Abraham was lang niet de oudste, hij was de derde, nou ja, de tweede overlevende. Dat had hij met Seth gemeen, maar dan ben ik weer een paar duizend jaar eerder. Jaartje of 2000, weet je wel. Seth was de derde broer. Maar ja, de tweede overlevende. En het was Abraham ook. De derde broer, Haran. Of nou, Haran en Abraham geloof ik. Goed, de volgorde zo goed heb, dat weet ik niet precies meer. Maar Haran was in ieder geval overleden. En toen bleven dus nog over Nahor en Abraham. En Lot komt voort inderdaad uit Nahor, meen ik. En Abraham is dus inderdaad de jongere. En dat verklaart waarschijnlijk ook waarom Abraham en Lot samen weliswaar in het beloofde land aankwamen, maar toen ook het land zouden verdelen en toen mocht Lot het eerst kiezen. Hoewel hij een generatie jonger was, mocht hij het eerst kiezen. Of hij ook jonger was dan Abraham, dat is nog zeer, maar dan ook zeer de vraag. Want als je dat narekent, komt wel eens wezen dat Lot zelfs nog ouder was dan Abraham. Maar doet er niet toe, hij had oudere rechten, want hij was de zoon van de oudere broer. Van Abraham. En daar gaat het maar om. en daarna de zonen van Lot, namelijk Moab en Ammon, zouden dus naar aardse maatstaven inderdaad eerst geboorterecht gehad hebben boven Israël. Maar hier wordt het gebied inderdaad aan Israël onderworpen. En dat is nou het aardige van het verhaal. Zij hebben eerst geboorterecht eigenlijk boven Israël. Maar het is ook het gebied waar Israël het eerst daadwerkelijk in komt te wonen. En die gedachte vinden we ook terug bij Jacob en Esau op een iets andere wijze. Want daar vind je ook die kwestie van het eerstgeboorterecht, waarbij Esau zijn eerstgeboorterecht kwijtraakt aan Jacob. Maar Jacob komt vervolgens terecht bij oom Laban. En daar heb je hetzelfde verhaal dus weer, want oom Laban is eigenlijk uit de oudere tak van de familie. En van de twee zou naar aardse maatstaven Laban het eerstgeboorterecht hebben. Boven zowel Esau als Jacob. Omdat het de oudere lijn was. Maar Jacob krijgt zijn eerstgeboorterecht boven Esau. En in de praktijk komt hij te wonen bij degene die eigenlijk een nog hoger recht had. Eerder. En dat 20 jaar lang. En dat is in alle gevallen een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waarvan Laban spreekt, uit de oudere tak van de familie. Waarvan Lot spreekt, uit de oudere tak van de familie. En waar dus ook Moab en Ammon over spreken. Want hoewel wij overigens dikwijls geen goede woorden over hebben van Moab en Ammon, omdat ze in de praktijk vijandig stonden tegenover Israël, is het toch zo dat Moab en Ammon alles te maken hebben met de gemeente. Maar het is toch niet zo moeilijk om meteen te zeggen dat de gemeente vijandig staat tegenover het Jodendom in onze dagen. He? Of begrijpen wij geen Nederlands? Dat is wel eens een probleem. Ik zeg niet dat wij vijanden zijn. Ik zeg dat onze positie vijandig is ten opzichte van. Want het blijft nog altijd zo dat in onze dagen het christendom als zodanig bedreigend is voor de Jood. Moet ik dat uitleggen? Nou, zeg eenvoudig. Als een Jood komt tot geloof in de Christus zoals wij christenen die kennen, dan is hij naar Bijbelse maatstaven geen Jood meer. Om twee redenen niet. In de eerste plaats omdat Jood zijn te maken heeft inderdaad ook in de eerste plaats met godsdienst. Iemand is een Jood als hij de Joodse religie aanhangt. Wel nu, als je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan is daar geen ruimte meer voor het judaïsme. En dus houdt hij officieel op Jood te zijn. Dat is één ding. En de andere reden is dat voor zover Jood zijn iets te maken heeft met afstamming, en het heeft er iets mee te maken, weinig. Maar het heeft er iets mee te maken. Maar voor zover het daarmee te maken heeft, moet ik u zeggen dat als de Jood komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan wordt je in Christus een nieuwe schepping, waarin inderdaad de besnijdenis geen enkele kracht heeft. Dat is het hele verhaal. Daarna weten u en ik natuurlijk dat er Joden zijn die tot geloof komen en zeggen dat ze dan pas echt Jood geworden zijn. Maar die gebruiken dan, laten we dat maar aannemen, want we zijn van goede wil. Die gebruiken dan het woordje echt in de betekenis die ik er ook vaak aan geef. Bij de echte bedoel ik de overdrachtelijke, de geestelijke. Toen ik straks zei de echte Joshua, bedoelde ik uiteraard de Heer Jezus. Hoewel wij van nature geneigd zijn te zeggen dat Joshua de echte Joshua was en Jezus, nou ja, dat is een ander. Hè? Die kwam pas later enzovoorts. Maar zijn Joden die zeggen, nu zijn we tot geloof gekomen, nu zijn we pas echt Jood. En in geestelijke zin hebben ze volkomen gelijk. Maar naar traditionele zin zijn zij opgehouden Jood te zijn. Meer nog dan dat wij Nederlanders opgehouden zijn Nederlanders te zijn. Omdat het begrip Nederlander met godsdienst niet van doen heeft. En het begrip Jood wel. En voor de rest schijnt het in beide gevallen een kwestie van afstamming te zijn, min of meer. Nee, dan kan ik me ook geen buil aanvallen natuurlijk, als ik het zou zeggen, min of meer. Maar het is ook zo, het is terecht, min of meer. Met racisme heeft het niet van doen. Nou, hoe dat ook zij, het moet duidelijk zijn dan dat het christendom inderdaad vijandig staat ten opzichte van het jodendom. En aan christenen moet je dat soms uitleggen, aan joden hoef je dat sowieso niet uit te leggen. Dat is namelijk een duidelijke zaak. Zij ervaren dat in ieder geval zo, en min of meer terecht. En zo is het vanuit Israëlitisch standpunt in het algemeen dat Moab en Ammon inderdaad vijanden geacht werden te zijn van het volk. Dat is zo, maar neem niet weg dat ze op een of andere wijze wel degelijk een type zijn van de gemeente in onze dagen. Broedervolk, van dezelfde oorsprong enzovoorts, maar al eerder de beloofde zegeningen ontvangen hebben. Dat is het eigenlijk. Het is ook opmerkelijk hoe die broers van Israël dan, of de neven of achterneven, of hoe je ze maar noemt, inderdaad in dit land wonen. En ze zijn Israël knap tot last bij gelegenheid. Maar ze wonen er al eerder. En zo geldt het ook voor de gemeente. Wij hebben eerder deel aan de vervulling van de beloften die van oudsher gedaan zijn. En dat is voor de Jood inderdaad knap lastig. En ik beschouw het ook inderdaad als vijandschap. Nou goed.
Ja.
Ja. Ja, dat zijn makkelijke vragen, moeilijke antwoorden, zal ik dan zeggen. Want de vraag is natuurlijk simpel te stellen. Ze worden als bastarden beschouwd, Moabiet en Ammonieten. Ze zijn bastarden of zelfs op verschillende manieren. Maar goed, daar zullen we het dan maar niet over hebben. Maar ze worden geacht niet deel te hebben aan Israël. Maar dat valt gewoon in het kader van dat de gemeente niet Israël is. En als je nou zegt, maar daar straks heb je gezegd dat de gemeente wel Israël is, zeg ik, ja, dat heb ik ook gezegd. Nou en? Ik blijf volhouden, en ik doe dat al jarenlang, dat aan langs één kant inderdaad de gemeente Israël is, en langs de andere kant is het dat juist niet, zijn er die verschillen. Maar je moet weten op wat voor, waarom er overeenkomst is, waarom het hetzelfde is, in welke zin het hetzelfde is, en je moet weten in welke zin het totaal verschillend is. Je komt er niet mee door oppervlakkig te redeneren en alleen te willen horen van, is de gemeente nou Israël of niet? Dan kom je bij de oude discussie die inmiddels al honderden jaren bestaat. De oude discussie tussen, wat ik dan voor het gemak daar maar noem, zonder namen te noemen, wat ik dan voor het gemak daar maar noem, de discussie tussen verbondstheologie en dispensationalisme. Giliasten noemen ze dat ook, maar ik vind het niet zo'n goede term. Dispensationalisme duikt vollediger aan. Dan kom je bij die discussie, de verbondstheoloog zegt nee, de kerk is Israël, en de dispensationalist zegt nee, het is heel wat anders. En dat is een discussie waar je nooit uitkomt, want beide partijen, ik meen het ten volle, beide partijen kunnen hun eigen gelijk met gemak bewijzen. Vele, vele, tientallen, misschien wel honderden schriftplaatsen, die beide kunnen gebruiken om hun gelijk aan te tonen. Dat heeft dus geen zin. Maar ze bestrijden elkaar om te zeggen, kijk, zie je wel, ik heb gelijk, dus jij hebt ongelijk. En dat is een verkeerde conclusie, dat is zelfs een gewone denkfout. Toch? Je kunt van een schaap bewijzen dat het klein vee is, je kunt van een bok ook bewijzen dat het klein vee is, allebei waar. Maar als je bewijst dat een schaap klein vee is, hebben we niet bewezen dat de bok dat niet is. Heb je dat? Het is nog een Bijbels voorbeeld ook, min of meer. He? Twee soorten klein vee. Maar je wil toch niet vertellen dat een bok hetzelfde is als een schaap, omdat ze toevallig allebei klein vee zijn? Dan trek je dus de verkeerde conclusie. En dan heb ik het nog over bokken en schapen, of geiten en schapen, of hoe je ze maar noemt. Als je nou echt een discussie wil hebben, dan moet je alle honden merken, of weet zoiets. Racisme. Toch racisme. Bij dieren is toegestaan. Maar je moet alle... Vreemd is dat, hè? Net als mensen geen deel uitmaken van de schepping of de natuur of de wereld. Maar goed. Stel alle hondenmerken rassen naast elkaar. Heb je van zulke kleine zwabbertjes, waar ze vergeten hebben een stok aan te zetten, zal ik zeggen. Of je... Hè? Dan moet ik er alweer aan denken. Ze vegen goed de vloer. Die bezig met die korte pootjes, lange haren, kent u die? Heb je zo'n hondje, broeder? Toch niet, hè? Nee, maar goed. Maar, en dan zet je naast een bouvier of zo'n... zo'n Friese stabij. Ik moet een beetje in de buurt blijven. Nee, staartklok is wat anders. Friese stabij. Of je zou toch zweren dat dieren zijn van totaal verschillende soort. Maar dat is helemaal niet waar. Dat heet allemaal een hond. Hè? Niet dan. En als je bewijst dat de ene hond is, heb je niet bewezen dat de ander dat niet is, omdat hij er helemaal niet op lijkt. Nou, zo is het met de gemeente dus ook. En zo is het met de relatie Israël en Moab en Ammon. Bij sommige gelegenheden staan Moab en Ammon uitdrukkelijk tegenover Israël. Worden ze als vijandig beschouwd en worden ze zelfs als bastarden beschouwd. Maar als ze mij in dat verband, in verband met dat soort zaken als bastard beschouwen, zou ik niet erg vinden. Wat maakt het uit waar we vandaan komen? Dat wij heidenen zijn, zal ik maar zeggen, want daar ga ik allemaal voor het gemak van uit, hè. Dat wij heidenen zijn en van nature vreemd zijn aan het burgerschap Israëls en op een of andere wijze langs de achterdeur, weet je veel. Nou, het was langs het dak, maar dat doet er nou niet toe. Deel hebben gekregen aan Israël, nadat we die tichel opzij hebben laten ruimen, weet je wel. Maar dat we daar deel aan hebben gekregen, nou ja, zo wat. En het betekent dus wel degelijk dat er verschil is. Maar het neemt de overeenkomst niet weg. Verder is het zo, maar dat is een uitspraak die ik nou moet doen in het algemeen met betrekking tot de typologie in elk geval. Dat je soms van bepaalde begrippen in de Bijbel een betekenis kunt hanteren die in het algemeen blijkt te kloppen. Waarna vervolgens blijkt dat onder bepaalde omstandigheden het toch weer niet klopt. En dan zit je met een probleem. Maar dat probleem wordt meestal, ik kan niet zeggen altijd, maar ik kan wel zeggen meestal, dat probleem wordt meestal veroorzaakt doordat typologie inderdaad niet zo oppervlakkig is, maar heel diep grijpt. En als wij soms er niet mee uitkomen of er problemen mee hebben, komt dat omdat we de betekenis van zo'n type te oppervlakkig definiëren. En dan klopt het ineens niet meer. Kijk, als je kunt bijvoorbeeld, een voorbeeld geven naar aanleiding van wat we vorige keer besproken hebben. Je komt je slang tegen in de Bijbel en toon je aan vanuit de Bijbel dat de slang een beeld is van Satan. Hetgeen ons al aanspreekt, want zijn giftige beesten. De meeste van ons houden, zijn er bunzig van. Een bunzing niet, geloof ik, maar wij wel. Dus we vinden het onsympathieke beesten over het algemeen. En dat komt waarschijnlijk omdat ze in Nederland nauwelijks voorkomen. Maar goed, dat is een beeld van de duivel, dat is mooi. En in veel gevallen klopt dat. Maar lang niet altijd. Want soms is het een type van Christus en dan zitten we dus voor het blok. Dat kan toch niet? Allebei, dat zijn twee uitersten. Dan kunnen we met elkaar niet in overeenstemming brengen. En dan zeg ik, ja, dat kan wel. Het punt is gewoon dat beide dingen kloppen, afhankelijk van het verband in de schrift waarin de slang dan genoemd wordt. Uit het verband moet het blijken op wie van de twee het van toepassing is. En dan zeg je, ja, dat kan toch niet soms zo'n dubbelbeeld. Dan zeg je, ja, dat komt omdat we het begrip niet nauwkeurig genoeg gedefinieerd hebben. Want je kunt voor het gemak zeggen, de slang is een beeld van Christus. Als je leest in Johannes 3, vers 16, of vers 14, wat is het? Of in nummer 21. Maar als je in de tuin bent, in de Hof van Eden, je komt die tuinslang daar tegen, dan kun je toch niet zeggen, dat is een beeld van Christus. Hoewel sommigen, met name van Joodse signatuur, zeggen, nou, het was eigenlijk de Messias die daar verscheen. Nee, dus Weinreb, die zegt, het was eigenlijk de Messias die daar verscheen. En dan zeg ik, heeft hij nog gelijk, ook het was ook de Messias, maar de vraag is welke? Want de term Messias wordt in de Bijbel ook op degene die wij kennen als Christus van toepassing gebracht, maar net zo goed op de duivel zelf. Dus dat de slang eigenlijk de Messias, ja, welke Messias? Ik zou gewild hebben dat Weinreb wist wie de Messias was met het bepalend lidwoord ervoor, want dat wist hij niet. Een Messias, verder kwam hij gewoonlijk niet. Maar goed, wat ik maar zeggen wil is dit, dat de slang een uitbeelding is. Ik heb vorige keer hier dus gezegd dat de slang een uitbeelding is van de vorst over de stof, over de materie, over de stoffelijke, daarmee trouwens ook vergankelijke wereld. Dat is wat de slang is. En de vraag is, wie is de machthebber over de stoffelijke wereld, over de materie? Nou, er zijn twee antwoorden te geven. De ene is die van de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, biedt me wezenmacht, Satan, die zich bedient van het geweld des doods en dus van de vergankelijkheid. En materie is vergankelijk, dus dat klopt inderdaad precies. De slang die ook in het stof zou kruipen, al schijnt hij in de boom gehangen te hebben, heb ik begrepen uit de foto's die ze toen genomen hebben in de hof. Hè? Nou ja, goed, laat maar zitten. zal zich wel verhoogd hebben. Ik denk dat het wel aardig klopt. Maar goed, maar in ieder geval stof. Maar de volgende gedachte is dat zijn positie nou juist ter discussie staat, want zijn positie zou overgenomen worden door Christus. De Christus wel te verstaan, de Heer Jezus dus. En in onze dagen leven we zelfs in een tijd waarin beide zich min of meer in die positie bevinden, want van beide kun je zeggen dat ze die vorst zijn. In de praktijk is het Satan nog steeds. Maar officieel en in hoogste instantie is het Christus zelf en dat zal die eerste nog wel merken. Want de oude slang zal inderdaad verdreven worden door wat ik dan toch maar moet noemen de nieuwe slang. Want hoe zeg je dat anders? Want de gedachte is dat ook Christus inderdaad die slang is die normaal in de stof is, daar zich in thuis voelt, daar thuis hoort in de vergankelijke wereld, maar Christus is juist degene die dat heeft overwonnen en dus uitermate werd verhoogd, de verhoogde slang in de woestijn hier in nummer 21 dus. Maar ik vertel het alleen maar ter illustratie van hoe je met die type moet omgaan. Daarom in veel gevallen hou ik ook altijd de slag om de arm, omdat het te moeilijk is om, vooral als je veel van die dingen tegenkomt, om ze nauwkeurig te formuleren zodanig dat het altijd past. Het is niet altijd zinnig, denk ik. Nou vind ik, moet ik dan zeggen, om dat te doen. Maar goed, ik geef een mening voor een betere. Maar kijk, laat ik een ander voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld de mens, die onder andere beschreven wordt als uit de aarde aards en als een vat, en samen ook als één ademvat. Een ademvat als een beeld van de mens. Ja, dat kan wel zo wezen, maar hetzelfde ademvat is ook een beeld van Israël. En ook een beeld van de gemeente. Niet dan? Volgens Jesaja, volgens Jeremia, volgens Romeinen 9. U weet wel, twee vaten. Vaten ter eer en vaten ter onheer. Het ene vat is een beeld van het Joodse volk onder de wet waarover de vloek, het oordeel zou komen. En de andere vat ter ere, een beeld van de gemeente. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nu helemaal zo. Een beeld van de gemeente, vat ter ere. Inderdaad, vaten der barmhartigheid en hoe dat maar heten mag. Waar is nou een vat in de Bijbel een beeld van? Heel gemakkelijk, van dat wat uit de aarde is. En het drukt de vergankelijkheid ook uit van dat wat nou eenmaal uit een zondige aarde, en zelfs aardbodem, geformeerd is. Dat is wat het uitdrukt. En verder kan het dus op elk schepsel van toepassing gebracht worden. En tot mijn grote genoegen zelfs met groot gemak op heel de schepping die bezien kan worden als één vat. Hol dus, inderdaad broeder. Ja, hol. Maar goed. Maar ook dat vat zal verbroken worden. Nou, en wat zit er in een vat in de Bijbel? Waar moet het vat mee gevuld worden? Met water. Kun je doen, verander toch in wijn. Daar kun je rustig water in doen. Je kunt dus ook in één keer vullen met wijn. Dat kan ook. Water. Wijn. Olie. Noem nog eens wat. Bloed. Bloed? Zou kunnen. Of je dat in een vat doet. Het zou kunnen dat het voorkomt, ja. Maar goed. Maar noem nog eens wat. Iets in vaat en moeilijker. Wat denk je van vuur? Gideon. Dit is een mooie, die had ik nog niet gehoord. Die moet ik even bovenop de stek zetten. Inderdaad, ja. Een boekrol. Dat is zelfs zo dat men traditioneel. Inderdaad. Oh, die had je nog eens verteld. Toch? Maar ook. Ik moet het onthouden. En boekrollen werden traditioneel bewaard in vaten. Aardevaten wel te verstaan. Kruiken, heet zoiets.
Ja, toch dat de was,
zie je wel, zie je wel. Ja. En wat men van de oudheid terugvindt aan boekrollen, dat bevindt zich sowieso in aardevaten. Maar het leuke is ook dat wat men van de oudheid nog terugvindt, überhaupt zijn altijd de aardevaten. Maar welke plot natuurlijk, de scherven, dat is wat overblijft. En ik denk dat het ook prachtige typologie is, hè? Wat er van de schepping uiteindelijk overblijft, scherven. Nee, overdrachtelijk. Potscherven. Nou goed. Maar wat ik zeggen wil is dit. In de Bijbel worden vaten gevuld met water. Met wijn. Met olie. Met vuur. Met een boekrol. Nou, dat zijn vijf dingen. Maar zullen we het even checken? Water is een beeld van de geest, wijn is een beeld van de geest, olie is een beeld van de geest, vuur is een beeld van de geest en het woord is geest. Maakt niet uit. Of wel? De volgende vraag is dus, wat is het verschil tussen water en wijn en olie en vuur en een boekrol? Nou, je kunt zeggen niks, maar toch zit er toch zijn verschillen aan te geven, omdat ze verschillende aspecten namelijk van de geest aangeven. En dat is maar waar het om gaat. Niettemin volkomen terecht om in verband als dit inderdaad te zeggen, het is een beeld van de geest. Maar wat gebeurt er dan als water in wijn veranderd wordt, als water en wijn allebei een beeld zijn van de geest? Nou, dat is omdat water een beeld is van het woord van God, zoals het door de geest is voortgebracht. En in het bijzonder dan in dit verband, doordat er wijn bij aan te pas komt, dan wordt de betekenis beperkt. Dat is een normaal verschijnsel, zeker een normaal taalkundig verschijnsel. Dan is dat water een beeld van de oud-testamentische schriften, het woord, de boekrol, maar oude testament, inderdaad. Het water van het oude verbond, zal ik maar zeggen. Wat inderdaad nieuw leven belooft. En dus, waar men dat woord gelooft, oud-testamentische schriften bedoel ik, waar men dat gelooft, ontstaat nieuw leven. En van de wijn staat gewoon, dat is het bloed van het nieuwe verbond. Of het bloed des nieuwe testaments, dat is gewoon hetzelfde natuurlijk. Maar in principe is het hetzelfde, dat woord, ook het oude testament, ook oud-testamentische woord, is gewoon door de geest Gods voortgebracht. En wat de geest voorbrengt is geest. Maar het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben, is ook door de geest Gods voortgebracht. En is dus ook geest. En dan heb je overeenkomst en verschil. En wijn is een beeld van leven, van eeuwig leven. Omdat van de wijn gezegd wordt, we krijgen een bepaald aspect dus van dat leven. De wijn gezegd wordt dat het ontsmet, dat het reinigt enzovoorts. En dat je daardoor je ellende vergeet. Ik noem maar even wat zo uit hoofd, er staan nog wel meer dingen van. Maar het ontsmet, het reinigt, is goed voor je ingewanden, staat er. Hè? En inderdaad, men zou sterke drank moeten geven aan degenen die de weg kwijt zijn, want dan vergeten ze hun ellende. En wij die gedronken hebben van dat bloed des Nieuwen Testament vergeten inderdaad onze ellende. Zolang tenminste niemand ons vraagt, maar kent gij uw ellende, want dan begint de... Hij hangt er weer. Dan begint de ellende weer natuurlijk, maar het bloed van nieuw verbond vergeten wij onze ellende, dat is ook de bedoeling. Dan hebben we nog olie, maar olie heeft een conserverende en isolerende werking. Olie namelijk bewaart, conserveert, bederverend in elk geval. En dat is weer zo, omdat het isoleert. En een ander woord voor isolatie of isolering is gewoon heiliging. Afzondering namelijk en tegelijkertijd tot één maken. Dat is wat olie doet. Conserveren, eeuwig leven dus, en inderdaad heiligen. Daarom wordt iemand gezalfd met olie, omdat olie een beeld is van de geest. Maar bovendien is de uitdrukking van heiliging. Het heet trouwens ook geest der heiligmaking. En zelfs heiligmaking des geestes, enzovoorts. En vuur is een beeld van de geest, omdat het daarbij uitdrukt hoe de geestelijke dingen inderdaad de stoffelijke inderdaad wegnemen, verbranden, verteren. Zelfs een beeld van oordeel zeggen we dan, vuur. Zoals een polder vuurs. Maar de gedachte is dat ook de geest dat werk doet, namelijk onze oude mens wegnemen enzovoorts. En een nieuwe tot stand brengen enzovoorts. Dat is ook wat het doet. Bovendien heeft vuur ook een reinigende werking. Als ik dat moet uitleggen wellicht. Want dat is gewoon zonder vuur verbrand, hè? Vuur doet de dingen verbranden. Maar goed. Wat hebben we nog meer? En de boekrol, nou dat is makkelijk. Wij worden gereinigd door het bad, water. Bad des waters, namelijk door het woord. Maar dat is ook de geest, want we worden gereinigd door de geest. Nou, daar zie je maar weer. Het zijn verschillende begrippen, maar ze hebben dezelfde betekenis in de praktijk. Alleen maar dieper op doorgaand blijkt dat ze verschillende accenten leggen. Van de andere kant, dikwijls van verschillende zijden dezelfde dingen bezien. Maar daarom blijft het toch inderdaad wat levert hetzelfde. Nou, daar moet ik het bij laten, want ik zie tot mijn schrik dat het de allerhoogste tijd is voor de pauze. Maar waar het om ging in dit schriftgedeelte hebben we waarschijnlijk hopelijk begrepen bij de gedachte dat men in een beloofde land komt voordat men eigenlijk in een beloofde land komt. Wat te vroeg. voor de tijd, om zo te zeggen. En dat is de aanduiding van de situatie zoals die is in onze dagen. En voor degene die begrepen mocht hebben dat Ammon en Moab een type zijn van de gemeente, wil ik het wel iets nauwkeuriger zeggen. Het is namelijk niet zo. Nou, als het nauwkeuriger wordt, is het niet zo. Moab en Ammon zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. Het volk uit de oudere tak van de familie. En het zijn dit twee volken, omdat ze daarmee uitdrukking geven aan het dubbele. Het dubbele deel namelijk van de eerstgeborenen. En dat maakt het eenvoudiger om te zien dat ze soms redelijk positief een rol spelen in de geschiedenis. En in andere omstandigheden negatief. Want wat die twee stammen zelf betreft, is het natuurlijk een zeer, of wat die 10 stammen zelf betreft, is het natuurlijk een zeer negatief verhaal. Neemt echter niet weg dat daar de gemeente uit voorkomt. En op een of andere wijze, die ik nou echt vanavond niet ga bespreken uiteraard. Maar hier wordt dit ook weer geïllustreerd, want de Israëlieten hier nemen dit gebied dus van Moab en Ammon in bezit en vestigen zich daar. En dat is wel waar het om gaat, hè. Het drukt uit hoe de gemeente eerst tot stand komt in onze dagen, of Israël gebouwd wordt, of het koninkrijk tot stand komt, of hoe men het mag, de zaligheid gerealiseerd wordt, de beloften vervuld worden in onze dagen. Eerst inderdaad in verband met die 10 stammen heet het dan. En vandaar dat hier sprake is van het land wat oorspronkelijk, voor het Israël er kwam, inderdaad was van Moab en Ammon. En tot op zekere hoogte van Edom. Maar aan Edom hangt eenzelfde soort verhaal. Het is niet hetzelfde, maar een gelijksoortig verhaal. Maar in ieder geval, Moab en Ammon. Om Edom gaan men heen. Waar men komt hier in het gebied van Moab en Ammon. En als u zegt, daar lees ik niks over. Dan zeg ik, nou, Ammon wordt genoemd, maar dat is het noordelijke deel. En aan de andere kant, Moab wordt genoemd, ook uitdrukkelijk in het commentaargedeelte. Het commentaargedeelte van vers 26 tot en met 31 namelijk. Want dat is te beschouwen als een parenthese. Zo'n tussengevoegd stukje, weet je wel, zoiets. En daarin wordt uiteengezet dat weliswaar die Amorieten daar waren onder het koningschap van Sion. Maar dat was weer zo, omdat die Amorieten inderdaad Moab veroverd hadden. Want het was het gebied van Moab. En voor zover Moab een aardrijkskundige aanduiding is. Nou, dat land van Moab had men inderdaad veroverd. Hetgeen uitgebreid wordt uitgelegd. Maar de gedachte daarbij is ook heel eenvoudig. Namelijk Amorieten in de Bijbel zijn van een beetje onduidelijke komaf. We willen altijd graag weten van wie ze afstammen enzovoort. Dat is niet te vinden eigenlijk. En daarom is het de gedachte dat ze kan wel een verzamelnaam zijn of zoiets. Het is een wat mysterieus volk. Maar voor de typologie wordt het daardoor zelfs een stuk eenvoudiger. Want Amorieten veronderstelt een volk van Amar, namelijk spreken. En als het dan zelfs dan de naam is van sprekers. Een volk van praters. De sprekers dus, degene die met het woord omgaan. Maar in dit geval is het dan niet het woord Gods, maar het is het woord van de tegenstander. Dus makkelijk genoeg, wat die Amorieten uitbeelden, waar u ze ook tegenkomt in de Bijbel, is altijd de macht der lucht, met de term uit het Nieuwe Testament uiteraard. De geestelijke boosheden in de lucht, namelijk overheden en machten, of hoe dat bij gelegenheid allemaal maar genoemd mag worden, het rijk of de macht der duisternis, onder leiding van, hier is het Sion, in de praktijk is het uiteraard Satan zelf. En in de praktijk blijkt dat wij die Amorieten altijd tegenkomen als degene die andere volken hebben onderworpen. In dit geval Moab en wellicht Ammon, hoewel het hier in deze geschiedenis niet helemaal duidelijk is, maar het maakt me ook verder niet uit. Maar het zijn Amorieten die je tegenkomt samen met Moabieten of Ammonieten of met Filistijnen of met Edomieten of weet je veel wat. Maar het drukt altijd uit hoe de volkeren, kan niet schelen nou even welke, maar hoe de volkeren in de praktijk geregeerd worden door en onderworpen zijn aan die overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht onder leiding van de God deze eeuw. Want daarover gaat het uiteraard. Hè? De naam Sihon, overigens, die koning, wordt vertaald met aan de ene kant verdrijver, maar de gedachte is eigenlijk die van omkering. En daarna krijgt het een heleboel toepassingen, want er zijn een heleboel dingen die je kunt omkeren, alleen noem je het dan soms anders. Vandaar dat het vertaald is met verdrijver. Het is dit, het is een armslag. Het is de dingen anders stellen dan waar ze oorspronkelijk waren. Vandaar dat het vertaald wordt met ontworteling, maar de grondgedachte schijnt zelfs die van omkering te zijn. En je herkent daar in ieder geval de nieuwtestamentische aanduiding van die figuur in, namelijk de duivel. De Griekse term dus, diabolos, degene die alles door elkaar gooit. Door één werper. Het zou heel goed door kunnen gaan. Het ene woord zou heel goed door kunnen gaan voor de vertaling van het ander. Lijkt me duidelijk genoeg. Historisch weet ik trouwens van die man helemaal niks, dus ik hoef er ook verder niks over te zeggen. Maar we hebben Sihon, de omkeerder, dan wel de dooreenwerper, als u het mij vraagt. De koning der Amorieten, de sprekers, want dat zijn degenen, die Amorieten, zeg maar zeggen, zijn degenen die de mens influisteren, beïnvloeden, die hem zijn filosofie bijbrengen, die hem onderwijzen, weet je veel. Die overheden en de machten zijn degene waar de mens een inspiratie vandaan krijgt. Ja, het is niet zo'n leuke gedachte. Wordt er vaak tegen geprotesteerd, maar niet min is dat wel zo. Door de gang van zaken. Wat betekent het dan anders dat deze overheden en machten in de praktijk deze eeuw dan wel deze wereld regeren? Hoe doen ze dat dan? Als niemand ze kent. En ze kan aanwijzen. En als ze de meesten niet eens, nou de meesten, velen, in hem niet eens geloven. En niet eens in hun bestaan. En ze doen dat door te begeesteren, heet zoiets, te inspireren. Bezetenheid is in dat verband wel een erg groot woord, maar die kant bedoel ik het ongeveer op, hè? Nou, ik vraag me vaak af, waar heeft de mens eigenlijk zijn gedachten vandaan? Als hij hoogmoedig genoeg is, denkt hij, nou die ontwikkel ik zelf, maar iemand die eerlijk is moet toegeven dat dat niet zo is. Dat het toch altijd ingevingen zijn. Je moet over dingen nadenken, dat is waar. Je moet dingen bij elkaar brengen, je afvragen hoe zit het, je moet ermee bezig zijn. En op een gegeven moment, dan construeer je dat niet tot een geheel en komt tot een oplossing. Zo is het meestal niet. Meestal is het zo van, floep, en dan ineens valt het in elkaar. En, dat is hij dan. Waar komt dat vandaan? Wie doet dat dan? Doe je dat zelf? Is dat je intelligentie, je inventiviteit, creativiteit of zo? Hebben wij zo'n hoge dunk van onszelf? Of zijn we wat eerlijker en zeggen, ja, dat weet ik ook niet, maar ik kreeg een idee, wat het is, weet ik, idee. Het lijkt net een afkorting, ik weet niet. Idee, een inval. Inspiratie, zeggen ze in andere kringen. Ik kreeg inspiratie. Dat zijn de mensen die niet zoveel denken, maar meer voelen, die krijgen inspiratie. Die noemen het zo. Als je het mij vraagt, is het hetzelfde, dat doet niks te zaken. Maar die verbeelden zich het niet. Hè? Die krijgen gewoon inspiratie en gaan er meestal toch niet op zitten wachten. Ze kunnen dat ook forceren. Maar waar komt inspiratie, wat betekent het woord? Het betekent toch ook gewoon, in gewoon Nederlands, begeestering. Er komt geest in, er komt spirit in, inspiratie, begeestering. Waar komt het vandaan? Ja, dat is de wegbaan langs deze macht der duisternis die niet voor niks zo heet. Men kent hem immers niet. Waarop die macht der duisternis in de praktijk werkt. En aan de andere kant denk ik dat het niet voor niks is. Nee, laat ik het andersom zeggen. Aan de andere kant denk ik dat als in Efeze gebeden wordt dat wij zouden ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dan moet je in de eerste plaats vaststellen dat 3 of 4 versen eerder al gezegd was dat we die geest hebben ontvangen. En waarom zou je er dan nog voor bidden? Dus de conclusie, dan moet het toch over iets anders gaan. Maar misschien over hetzelfde, maar dan iets anders. Als u dat verschil tenminste begrijpt. Dan is het dus, als u het mij vraagt, de gedachte dat onze inspiratie, waarmee wij soms problemen oplossen of conclusies trekken of wat er maar wezen mag, dat onze inspiratie inderdaad zou komen van de Heilige Geest die wij hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Is maar de vraag waar je bronnen hebt. Of waarvoor je openstelt, want van de intelligentie van de mens als zodanig en van de creativiteit van de mens als zodanig heb ik in ieder geval geen hoge pet op. Nee, van die van mezelf ook niet, maar daar gaat het nou niet om. Nee? Er komt ergens anders vandaan, ben ik zelf van overtuigd. En in onze taal drukken wij dat ook inderdaad zo uit. Alleen of we het in de praktijk geloven, meestal komt het ons beter uit om het in de praktijk niet te geloven. Omdat we met die andere dingen geen rekening willen houden. Maar het is er wel, het is een volstrekt bijbelse gedachte. Nou, deze volkeren, ook Ammon en Moab, die stonden inderdaad onder leiding van deze Amorieten. Maar zoals gezegd, ze zijn een beeld van een deel van Israël, een broedervolk, of hoe je dat maar zeggen wil. Eigenlijk letterlijk dus zijn een beeld van de 10 stammen van Israël, die wel degelijk leefden in duisternis, maar aan wie het licht zou opgaan overigens. In Gallië der Heidenen, zou toch een volk in duisternis wandelen, zou licht opgaan. Zo? Nee, ik wilde er niet op ingaan vanavond en probeer het ook niet te doen. Maar de gedachte is gewoon dat in dit gebied van Moab en Ammon, dat daar inderdaad Israël gevestigd wordt. Maar de gedachte is dat daar waar 10 stammen van Israël zijn, waar ze ook zijn, want dat kan me nou even helemaal niet schelen, waar ze ook zijn, juist daar zal inderdaad de gemeente tot stand komen. Dat gaat niet zo gemakkelijk. Dat is een kwestie van strijd. Is ook uitdrukkelijk strijd, maar niettemin gebeurt het wel. En dan heb je meteen de vergelijking tussen Edom, daar gaat men omheen, en Moab en Ammon, onder heerschappij van de Amorieten, dat wordt veroverd. En dat is onze bedeling, ik heb het zo vaak gezegd, op deze plaats in het bijzonder naar aanleiding van de volgende hoofdstukken uit Numeri, geschiedenis van Biliam, bleek moeilijk genoeg te zijn, ik ben me dat bewust, maar de gedachte is dat de zaligheid kwam, maar het gaat buiten het Jodendom om, maar het komt terecht bij... Nou, dan zeggen we ja, bij de gemeente. Maar dat is de oppervlakkige versie. Het komt niet terecht bij de gemeente. Als wij die zaligheid niet hebben, zijn wij de gemeente niet. Het komt niet terecht bij de gemeente waardoor die zalig wordt. Het komt terecht bij Moab en Ammon. En daar dus, omdat het daar terecht komt, woont daar Israël. De zaligheid komt terecht bij de heidenen en daar ontstaat dus de gemeente. Maar nou zeg ik heidenen in het algemeen. Voor degene die die 10 stammen kwestie passeren wil dan, hè. Maar daarna zeg ik wel degelijk, omdat ik vind dat het een volstrekt bijbelse gedachte is, dat die zaligheid weliswaar niet terecht kwam bij Juda. Juda wilde niet. En dus ging de zaligheid eromheen als het ware. En die anderen, die protesteerden ook wel. Maar daar was niks tegen te doen. Israël trok daar gewoon naar binnen. Er was een overeenstemming met de wil van God. En er werd dus inderdaad doorgegaan en men veroverde het gebied van Moab en Ammon, wat in de praktijk in de macht was van de Amorieten. En zo is de evangelie, de zaligheid terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël, die weliswaar onder de macht stonden van de macht der duisternis en hoe het allemaal heten mag, maar die werden inderdaad overwonnen. Dat is het verhaal. En dat nog voor dat uiteindelijk... De zegeningen die beloofd zijn, definitief en voor de volle 100% zullen vervuld worden in de toekomst. Want dat wacht op de verschijning van Jozua, de trekken door de Jordaan en hoe dat allemaal maar heten mag. En dan moet ik nog zeggen, dat klopt ook alleen maar als je deze lijn zo vasthoudt. Want als je daarna terechtkomt in de geschiedenis van Jozua, dan worden wij allemaal geacht Exodus vergeten te zijn. En de voorgaande Bijbelboeken, dan begint het verhaal gewoon overnieuw. En dan vinden we altijd dezelfde beelden ook weer terug. Maar nu onder leiding, niet van Mozes, maar onder leiding van Jozua enzovoorts. En onder Mozes ging men door de Schelzee en onder Jozua begint het verhaal overnieuw. Alleen gaat men daar door de Jordaan. Maar het is gewoon volstrekt weer hetzelfde verhaal met dezelfde beelden die zich herhalen. Maar neem je de grote lijn, dan is het er een die over al die geschiedenissen heen valt als het ware, zal ik maar zeggen. En dat is typologie, je kan het ook niet helpen. Misschien heb ik het u wel eens verteld. Ik ken hem nog, iemand in Zuid-Afrika, was architect. En die zei mij, nadat ik daar enige of zelfs vele malen gesproken had, wat jij doet is precies hetzelfde als wat ik doe. Ik zei, nou, wat doe je dan? Hij zei, nou, ik ben architect. En dat blijkt een van de grote jongens te zijn op dat gebied, niet alleen in Zuid-Afrika, maar zelfs ver daarbuiten. Maar die zegt, het geheim van mijn werk zit er maar in dat de ontwerpen die ik maak, die leg ik aan de mensen niet uit. Dat weten ze ook niet, dat zien velen ook niet. Maar wat ik doe is dezelfde structuren, dezelfde beginselen, dezelfde vormen, steeds opnieuw herhalen in het gebouw, in wat het maar wezen mag. En als voorbeeld gaf hij bijvoorbeeld, hij zegt, heeft niemand in de gaten, maar de vorm van de deurknop is dezelfde als de platte grond van het hele gebouw, maar dat weet niemand. Maar het punt is gewoon, dezelfde vorm herhaalt zich. Ik ben slecht thuis in beeldende kunst, want daar kom je eigenlijk terecht, hè, in vormgeving enzovoorts. Maar ik heb achteraf wel gezien dat dat inderdaad betrekkelijk gebruikelijk is. Waardoor bij bepaalde patronen zich steeds opnieuw herhalen in allerlei vormen. Al moet ik zeggen dat ik ze makkelijker herken in de muziek, maar dat is meer mijn afdeling. Dezelfde figuren komen terug. En soms zelfs omgekeerd. Voor de negatieve type zeg ik dat, hè. Voor de negatieve type onder u. Ja, voor de negatieve type. Je kunt een haal omhoog maken en weer terug. Maar je kunt hem ook naar beneden maken, diezelfde haal. Met dezelfde intervallen en dan weer omhoog. Noem maar wat. En dan kun je ze ook nog onderling ten opzichte van elkaar verschuiven. Dat ze niet eens gelijktijdig beginnen. En of ik het mooi vind of niet, weet ik niet. Maar het is een heel structurele opbouw. Maar je moet het leren zien. En dat is vaak erg technisch om het te leren zien. Terwijl aan de andere kant, het gaat niet om de techniek uiteraard. Het gaat om de schoonheid van het geheel. En de merkwaardige wijze waarop bepaalde zaken dan toch verborgen zijn. Je ziet ze niet. Maar als je een paar stappen opzij doet of van een andere kant kijkt, zie je dezelfde beelden inderdaad terug. Maar in een heel ander perspectief enzovoort. Nou, dat is typologie. En bovendien, dat is ook Gods woord in het algemeen, want het is niet alleen typologie, dat is zelfs ook de profetieën. In de profetieën vind je dat net zo goed. Gods gedachten worden nou eenmaal uitgedrukt, eigenlijk, in het algemeen gesproken, los van welke chronologische ontwikkeling ook, er worden beelden, en bedoel dus inderdaad figuren, vormen, structuren, worden ons meegedeeld. En welke namen daarin gevuld staan, dat is een ander verhaal. Maar het gaat steeds om dezelfde gedachten, dezelfde vormen, dezelfde verhoudingen, en die altijd maar weer terugkomen enzovoort. En dat is waar het om gaat ook. Nou goed. Dan moet ik nodig weer terug naar deze geschiedenis natuurlijk. De gedachte dus dat inderdaad in het gebied van Moab en Ammon, als ik het nou heel letterlijk zeg en snel, zonder toelichting, dan zeg ik Moab en Ammon zijn eigenlijk een beeld van de tien stammen van Israël. Twee volken als uitdrukking van eerst geboorterecht, zoals het bij de tien stammen van Israël thuis hoort. Israël komt daar het eerst te wonen. Het is hun land, het wordt hun gegeven enzovoort. Edom, een beeld van de twee stammen sinds Esau, onder de wet, dat volk is dat, wordt daarbij gepasseerd. Esau, broedervolk, wordt gepasseerd, maar Ammon en Moab ontvangen dat. Ondanks de Amorieten, want die worden verslagen. En dat is de situatie in onze bedeling, waarbij, en ja, ik kom altijd in geschiedenis terecht en zo, maar laat ik het dan maar zeggen, maar waarbij dan toch in ieder geval zo is, dat vandaag nog steeds de God deze eeuw zijn macht uitoefent. Satan is inderdaad in de hemel, dat schijnt iedereen te begrijpen. Velen kennen alleen de duivel uit de christelijke mythen, weet u wel. Dan is zij degene die ergens in het dodenrijk zit te lachen, of staat te lachen voor iedereen die daar terechtkomt. Of in de poel des vuurs. Maar dat is een misverstand. Hij is in de hemel. Nou, niet zo lang meer, als het aan mij ligt. Aan u en mij, want wij hebben daar alles mee te maken. Maar dat even terzijde. Maar hij is in de hemel, van daaruit bestuurt hij de volkeren. Maar de aardigheid is dat wij allen weten dat de directe macht van de boze, zal ik dan maar zeggen, dan toch niet in de loder, ik moet het zo voorzichtig mogelijk zeggen, dus prik me er nou niet op vast, maar dat die macht van de boze dan toch niet zo bijzonder hevig geweest is in de loop der eeuwen, zo hier in Noordwest-Europa. In wat wij nog steeds noemen de westerse wereld, hoe ver het ook in het oosten ligt soms. Hebben jullie? Want het is gewoon een cultuurhistorisch gegeven dat waar het christendom verbreid werd, inderdaad een heel andere cultuur ontstond, waarvan wij dan, ik ook dikwijls zeggen van nou, dat is eigenlijk heel niet christelijk, maar het is maar wat je onder de term dan verstaat. De gedachte is dan toch dat in deze volkeren van Noordwest-Europa, de Europeans, ja, de blanken, dat daar een cultuur ontwikkeld is die volledig afwijkt van de cultuur die men oorspronkelijk had. Dat is niet een doorgaande lijn. Het zijn volkeren die gekerstend, heet dat. Hè? Die gekerstend geworden zijn. Die er andere gebruiken op na zijn gaan houden. Die een andere ethiek hebben ontwikkeld. Andere wereldbeschouwing. In hoeverre die bijbels is, daar gaat het nou niet om. In hoeverre het allemaal gaat over gelovige wedergeboren mensen is ook nog maar de vraag. Want daar gaat het ook niet om. Maar het is duidelijk dat de ontwikkeling van die westerse wereld dan toch in hoge mate bepaald is voor de verspreiding van het christendom. En het is ook een duidelijke zaak, voor mij dan in elk geval, dat de meer concrete macht van Satan dan toch meer gevoeld wordt in andere landen dan in onze westerse landen. Nou, wat moet ik dan over? Kijk, in Nederland, als je daar praat over boze geesten, haalt iedereen zijn schouders op, dat bestaat toch niet? Nou, ik heb niet zoveel van de wereld gezien, maar ik weet wel dat als je in het buitenland zit, kom je al gauw in landen terecht waar ze je uitlachen als je zegt dat je er niet in gelooft. Want ze kennen ze, ze weten hoe ze zich gedragen, ze zien ze zelfs. Ze kunnen je er alles van vertellen. Dat is nou eenmaal zo. Ja, ik praat er niet graag over, maar zo is het nou eenmaal. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat hier in Moab of Ammon, wat er me wezen mag, maar ik bedoel het puur overdrachtelijk natuurlijk, dat hier dan toch die Amorieten verdwenen zijn. Misschien is er hier en daar een overgebleven. Misschien komen ze inmiddels terug. Het is maar hoe je daar tegenaan kijkt. Maar in ieder geval, zo is de situatie dan toch wel geweest. Dat wil zeggen, de geschiedenis bewijst deze gedachtegang ook volstrekt. Waarmee ik niet zeg dat ik een hoge pet op heb van de westerse cultuur. Dat is weer een ander verhaal. Want waar wij mee te maken hebben als gelovigen is het verschil tussen onze zogeheten westelijke en eventueel christelijke cultuur en het christendom zoals we dat kennen uit de Bijbel. Daar ligt nog wel een groot verschil tussen. Maar het kon wel eens wezen dat het verschil tussen onze wereldbeschouwing, filosofie en opvatting en onze gedachten en de christelijke cultuur, dat verschil lang niet zo groot is als het verschil tussen de christelijke en dus westerse cultuur en al die oosterse of wellicht meer zuidelijke culturen. Ik weet niet, ik ben niet degene om dat te beoordelen. Het interesseert me ook niet. Waar wij dus mee te maken hebben in de praktijk is met het verschil tussen de wereld om ons heen, het denken van de wereld en dus die cultuur waarin wij geboren zijn, wellicht zijn opgegroeid.